Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En de gast van vandaag is Jurre Geluk.
Hallo.
Hallo. Hallo. Ik vind jouw naam ook zo leuk. Wat een geluk dat jij gewoon Geluk heet van je achternaam.
Nou, en dus ook beter dat het geen ongeluk is.
Ja?
Toch? Want ik denk, die mensen heb je ook. En dan heb ik met geluk in ieder geval wel een heel positief geluid.
Altijd. En dan breng je ook nog eens je persoonlijkheid mee. En dan is het gewoon één en al positiviteit.
Ja, dat hoop je dan maar. Want als ik dan depressief ben, dan matcht het dus weer niet. Of depressief, dat moet... Nee, dat
klinkt
veel te
heel
zwaar.
Nee,
als ik een slechte dag
als
heb.
Als je een slechte dag hebt. Nou ja, iedereen mag een slechte dag hebben. Hey, ik vind het altijd heel fijn om met jou in gesprek te mogen. Dus onwijs fijn dat je er weer bent.
Ja, thanks dat ik er mag zijn.
Hey, wij hebben elkaar eerder gesproken. Om heel precies te zijn, als mensen het willen terugzoeken, is dat in aflevering 49 geweest. En toen kon ik jou nog voorstellen als Jurre, de man van Spuiten en Slikken. Iris deed, je zal het maar hebben. Dus eigenlijk denk ik wel een beetje een jonger publiek.
Mm-hmm. Ja.
Alleen nu kennen denk ik de meeste luisteraars jou ook van Wie is de Mol?
Ja, dat is even gebeurd, ja.
Eventjes gebeurd.
Dat is nog bezig.
Ja, dat is nog bezig, hè. Maar hoe was het voor jou om aan zo'n ander programma mee te doen dan wat je eigenlijk gewend bent om te doen? Veel minder gescript.
Nou, het was wel... Ik denk dat ik het wel spannend vind dat het zoveel... niet ook over mij natuurlijk. Want het gaat ook heel erg over het spel natuurlijk in het programma, vind ik. En wat ik ook heel erg fijn vind aan Wie is de Mol is... dat noemen ze dan in TV-land reality, zeg maar. En ik vind dat er altijd heel weinig in zit. Dus er zitten weinig ruzietjes in of dingetjes en datjes. Het gaat echt zo om het spel, dus dat vind ik heel fijn. Maar toch is er ook heel veel van mezelf in. En ik was natuurlijk alleen maar gewend dat het over iemand anders gaat. En dat ik iemand anders interview.
En dat jij in de presentatorrol zat.
Ja. En dat is iets waar ik heel comfortabel bij ben. En nu als ik dan soms mezelf terugzie op tv, denk ik echt, god, wow, wat gebeurt hier allemaal?
Ja? Ja, hoezo dat dan? Want als ik heb je natuurlijk in je presentatorrol gezien. Dan ben ik niet echt een Wie is de Mol kijker. Maar heel eerlijk gezegd, omdat jij erin zat. En wij altijd horen van heel veel mensen, nou, het is zo'n geweldig programma. Dachten wij, we gaan eens eventjes kijken. Maar de Jurre die ik daar zag, was in principe ook gewoon jij.
Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, ik denk ook dat ik heel erg mezelf ben. Alleen dus qua beeld zie ik gewoon, denk ik, mezelf altijd heel erg in dienst van de ander. En dat vind ik ook altijd heel logisch. Omdat ik denk, jij bent interessant, jij hebt een mooi verhaal. En laten we het over jou hebben. Jou.
Ja, je hebt altijd een bijrol en nu ben je ineens een van de hoofdrolspelers.
Ja, en dat voelt gek.
Ja, maar... en hoe voelt het nu dat je dan bij een hele andere doelgroep bekend bent als Jurre Geluk? Merk jij dat nu al?
We hebben net carnaval gehad. En tijdens carnaval heb ik het wel gemerkt. Ja, dat was wel intens. En ik denk ook dat ik er van tevoren niet goed genoeg bij had stilgestaan. En ik weet nog, we waren thuis of bij mijn schoonouders. Want mijn schoonfamilie die komt uit Tilburg. En mijn vriend en ik die keken elkaar zo aan. En toen zei ik tegen hem, is dit nou het moment dat ik dan een hoedje bijvoorbeeld opzet? Of een zonnebril of een gek brilletje opdoe? En we keken elkaar zo aan en toen deden we alle twee zo, nee. En toen moesten we daar heel hard om lachen. Maar ja, dat was tijdens carnaval, vond ik wel pittig.
Toen had je gewild dat je een hoedje of een petje of iets op had.
Ja, en dat was ook het perfecte feest ervoor geweest. Ik had, het was gewoon
je had een heel kostuum, je had een masker, je had alles kunnen doen.
Ik had alles kunnen doen. Maar nee, dus het besef is er ook gewoon nog
Rookie
niet helemaal.
Mistake.
Ja.
Ja, volgend jaar.
Ja, inderdaad.
Ja. Maar ik vind het wel grappig dat je dit zegt. Want de vorige keer dat we elkaar spraken, toen ging het dus over wat jouw deelname aan spuiten en slikken had betekend voor jou en jouw seksualiteit. En hoe jij altijd al iemand was die van het experimenteren was en van de gekke dingen opzoeken. Maar dat je je nu dus juist door spuiten en slikken bewust moest gaan zijn van, oh ja, de dingen die ik daar dus zeg en doe, die hebben ook een impact op mijn relatie met Dirk.
Ja.
Maar ook dat juist door spuiten en slikken het een soort van veilige omgeving werd, waarin je wel dingen kon proberen en doen, maar je ook binnen de grenzen moest blijven.
Ja.
Maar dat heeft een enorme impact op jou gehad, dat programma.
Ja, nou en ook, dus het grappige genoeg vind ik wat jij nu zegt, dat dus door Wie is de Mol, is dan dat bekender worden een stuk groter geworden. En zijn er dus ook meer mensen die me in de gaten houden. En dus gek genoeg, met Spuiten Slikken heb ik nu net een nieuwe serie gemaakt, Jurgen's Tweede Date, waarin we allemaal soort van experimentele dingen gingen doen. En toen ging ik dat dus, toen wilde ik dat delen op mijn eigen Instagram. Toen dacht ik, oh, wat doe ik nu? En toen had ik ineens zo'n besefmoment dat ik dacht, ja, ik zat in een luier ergens en ik dacht, dat gaan dan ook al die mensen zien. En word ik daar dan op afgerekend? En dus dat hele veilige spuiten en slikken vijvertje, die ben ik uit nu.
Zo, maar dat lijkt me lastig. Want wat zijn die twee dan nog wel, soort van die twee jurres nog wel verenigbaar? En de groep mensen die jou dus nu zijn in de gaten gaan houden, of jou nu tussen aanhalingstekens kennen, kunnen die dat wel aan?
Ja, dat is echt. Dus nu eigenlijk met die Jurres Tweede Date, vind ik dat iedere week echt heel spannend. En ook omdat die serie gevoelig is, vind ik, met de onderwerpen die we bespreken en de gasten die we daarin hebben. En wil ik gewoon dat het goed gaat en dat mensen met een open blik daarnaar kijken.
Ja, en niet er kritisch over zijn omdat ze jou niet kunnen plaatsen in die setting.
Ja. Ja. Dus dat vind ik echt, dat is heel spannend nu.
Word jij hierin begeleid?
Ik heb wel al heel lang een coach. En die heb ik eigenlijk een hele tijd terug. Dat was eigenlijk nog net voordat ik Je Zou Op Me Hebben ging doen. Toen belde mijn leidinggevende mij op destijds. En dat was een dag voor de eerste aflevering van Je Zal Op Me Hebben. Dus dat is al best wel een tijdje terug. En toen liep ik door de supermarkt. En toen zei hij, nou, geniet er nog maar even van dat je nu door de supermarkt kan lopen. Want straks kan dat niet meer. Toen zei ik, nou, Gerke, zei ik, dat zal wel meevallen. Toen zei hij, nou, ik denk niet dat dat mee gaat vallen. Ik denk wel dat er wel dingen gaan veranderen. En toen merkte ik gelijk in mijn hoofd dat ik dacht, wat vind ik hiervan eigenlijk? En toen ben ik gelijk naar het bedrijf toegestapt. En toen zei ik van, ik zou heel graag een coach willen. Omdat, het liefst hang ik de slingers op met dat bekender worden. In plaats van dat ik daar gekke gevoelens bij krijg. Of dat het me misschien gaat tegenstaan. En eigenlijk sindsdien heb ik iemand die me begeleidt. En dat is echt een godsgeschenk. En dat heb ik ook echt heel erg nodig.
Wat goed zeg, dat je daar zo bewust mee omgaat dan. Want ik kan me inderdaad, het is eigenlijk een beetje de jonge gekke Jurre. Die dus nu in die transitie zit naar de volwassenere Jurre met een breder publiek, een volwassener publiek. En dat die twee niet altijd meer verenigbaar zijn. Terwijl er in een deel van jouw werk toch wel de gekkigheid nog steeds verwacht wordt.
Ja, en ook niet alleen dus in mijn werk, maar dat zit ook in mij. Ja. En dus ik hoop ook dat dat met elkaar mee kan groeien. En dat, dat het naast elkaar kan bestaan. Dat ik zulke experimentele met spuiten en slikken kan blijven maken. Ook voor een groter publiek.
Misschien.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Ja. Ik zit ineens te denken aan het klein stukje wat ik had gezien van Jurres Tweede Date met die gigolo. Ik zag het voorbij komen op social media. En een soort van het ongemak. Die man, die pakte jou een soort van je gezicht. En die begon een beetje je gezicht te strelen. En die, het was echt een soort van tenenkrommend. En jij stond daar een soort van, nou, dankjewel.
Ja, ik ben gewoon, ik shrink gewoon naar kabouterformaat, zie ik ook bij mezelf. Ja. Ik cringe gewoon zo in één en het is zo erg. Maar ook omdat ik alleen maar dacht over die man, dacht ik, je bent zo lief, maar ik kan dit gewoon niet aan van je. Gewoon, ja, dat was zo erg.
Oh, dat vond ik
Zou jij dat kunnen?
Nee.
High class escort zijn, dus gewoon.
Het zijn.
Ja.
Nee, ik
dat
kan
is
het
wat
dan...
ik daar probeerde te ervaren. Van, ja. Kan je dat?
Ja, nee, ik kan dat. Ik kan dat niet. Nee.
Hoezo
nee.
niet?
Hoezo niet? Omdat ik ik kan geen interesse veinzen of, ja. Of vertellen dat ik mensen aantrekkelijk vind of dat ze knap zijn of wat dan ook, als ik dat niet vind.
Maar zie jij niet iets knaps in ieder mens? Dat is dan wat
ja, maar
wat
niet
zij
iets
zeggen.
Seksies.
Ja, nee, en maar dat ik... hoeven zij denk ik ook niet. Maar het is meer dat ze daar dat ze op dat ene kleine knappe dingetje, ja. dus mooie neusvleugels, of dat ze daar... volledig op kunnen varen.
Nee, dat zou ik. Nee, ik zou dat echt niet kunnen. En nooit. Daarom vind ik het dus heel oprecht heel knap. Want het ja. is echt absoluut zonder oordeel naar mensen die dat werk dus wel kunnen. Ik vind dat echt oprecht heel knap. Ja. Als je dat dus wel kan. Ik spreek over een aantal weken. Spreek ik een dame en zij is sekswerker. En dat doet zij bij mensen met een handicap.
Ja.
Ik vind dat zo fucking knap. Dat je dus die mensen ja. Dan gewoon zo'n goed gevoel kan geven. En met zoveel liefde en respect kan benaderen. En oh, ik vind dat zo knap.
Ja, maar vind je het ook niet gênant aan jezelf? En dat ook, ik beaam dat hoor. Ik ja. heb datzelfde gevoel, maar dan vind ik het dus gênant aan mezelf. En dan denk ik ook van, hoe kijk ik dan eigenlijk naar die mensen?
Ja,
als ik dat zo knap
ja.
vind.
Ja,
dat is ook,
alsof
dat vind
het een
dan
opoffering
heel,
is of
ja,
zo.
Dat vind
die
ik heel
doen.
Erg, ja.
Ja, en dan inderdaad, waar dat het inderdaad wel erg is van jeetje, maar wat zegt dat dan over mij? Dat ik dat dan dus niet zou kunnen. En er zijn dus wel gewoon mensen die dat wel kunnen. Dus maakt me dat dan oppervlakkig of zo?
Ja.
Terwijl aan de andere kant, ja. ik wil nou helemaal niet seks hebben met iedereen.
Ja,
ik wil
dat
geen
is eigenlijk
fysiek
hoe het
contact
zit.
Met
ja.
iedereen. Of ze ja. nou toevallig bij die dame, die werkt dan specifiek met mensen met een handicap. Dus of het nou met mensen met een handicap is of gewoon random iemand die op straat loopt.
Ja.
Ik hoef niet met iedereen seks. Die behoefte heb ik gewoon niet.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, maar ja, misschien als je ze wat beter leert kennen wel.
Ja. Ja, dat is wel waar. Maar in hoeverre, ja. als je gigolo bent of escort bent of sekswerker, hoe je je ook dan identificeert, heb je altijd die tijd? Heb je dan altijd oprechte tijd om de ander te leren kennen? En
hoe snel die van Bill wil. Volgens mij willen ze wel altijd heel graag echt een hele diepe connectie aangaan. En is dat ook wel het bijzondere aan het werk?
Ja. Ja, ik vind het bijzonder. Ik vind het bijzonder.
Misschien
ik ga
één dagje. Één ja. dagje, Nienke. Op Oeh, snuffelstage.
Snuffelstage. Ga je met me mee?
Ja, tuurlijk.
Ik wil samen snuffelstage. Hey, toen we elkaar vorige keer spraken, toen weet ik nog dat jij aangaf dat je het best wel lastig vindt op sommige momenten. Want toen zaten we midden in de coronaperiode om je relatie om daar... goed mee om te gaan en dat gewoon voortdurend lekker te laten lopen. Nu zijn we tenminste een jaar verder. Nou ben ik helemaal niet nieuwsgierig aangelegd. Nou zag ik dat jullie onlangs nog samen op vakantie waren. Dus ja. Dirk is er in ieder geval nog wel.
Hij is er nog.
Zijn jullie het een beetje goed doorgekomen uiteindelijk?
Ja, ja. Je bedoelt gewoon de hele corona. Nou, ja. Of gewoon überhaupt de afgelopen ja. tijd. Ja, al denk ik echt weer dat iedere tijd weer zijn nieuwe uitdagingen kent. En de dingen waar we toen tegenaan liepen, die ja, ik denk dat dat ook nog steeds voortvloeit in nu. Ja, en ik denk ook dat we elkaar nog steeds. Ik denk dat we elkaar beter kennen, maar ook dat dan weer uitdaging met zich meebrengt, ja. En, maar ik denk dat de ontwikkeling die er wel heel erg in zit, is dat we steeds beter leren hoe we moeten communiceren met elkaar. En dat ik dat ook vooral leer. Ik denk dat daar bij mij ook een heel groot leerpunt in zit.
Ja?
Ja. Ja, ik ben gewoon soms best wel snel op mijn teentjes getrapt. En ik merk ook dat ik slecht ruzie kan maken. Dat komt niet heel erg uit mijn gezin. En ja, dus ik zit gewoon heel snel op de kast en ik trek het me dan heel erg aan. En terwijl het best wel fijn is als je soms gewoon, denk ik, op een goede manier een pittig gesprek kan voeren. Maar ja, dan moet je het ook gewoon weer van je af laten glijden en denken, nou, fijn.
Ja, we hebben het gehad. We hebben allebei ja. kunnen zeggen. Ik heb even gehoord wat je hebt gezegd. Dat moet ik even verwerken. Dat moet ik maar even ja. verdragen. En dan gaan we weer door.
Ja. Ja, en ik denk dat er nu echt mijn leerpunt is van de aankomende tijd. Van het gewoon beter communiceren en het niet erg vinden dat het over vervelende dingen gaat. En dat dan ook gewoon weer van me laten afglijden.
Ja, en er is echt eigenlijk is er niks mooiers dan als je een moeilijk gesprek voert of een ingewikkeld gesprek voert. En dat je dan dat kan voeren en ook weet. Ja, weet je, het is nu even shit.
Ja.
Maar ik weet dat wij dit kunnen. En ik weet dat als we een half uur verder zijn, dat het dan alweer allemaal prettiger voelt.
Ja, maar het is gewoon, dan moet je dus comfortabel worden met vervelende dingen.
Ja, met onprettige gevoelens verdragen.
Ja.
En kritiek krijgen.
Ja.
En dan gewoon kunnen bedenken, oh ja, ik wil hier eigenlijk op reageren. Maar dat doe ik even niet. En ik luister.
Ja. Vind jij dat moeilijk?
Oh, absoluut.
Ja?
Ja, ja, ja. Ik ben vanuit mezelf en ook vanuit mijn gezin. Wij zijn allemaal zo conflictvermijdend als de pest. Nou, als er iemand niet conflictvermijdend is, dan is het mijn man wel. Ja. Dus met hem ben ik echt wel...
Grappig.
Ben ik er al veel beter in geworden. En hij zegt altijd van ja, maar het is een Nijman dingetje. En jullie zijn allemaal zo conflictvermijdend. En ik had het met mijn broer daarover 2 weken geleden. En die zei, nou, als er iemand niet conflictvermijdend is, dan ben jij dat wel. Nou, dat vind ik heel grappig.
Oh, ja.
Want dat zegt dus wat over de mate van conflictvermijding binnen het gezin.
Ja, maar in jullie gezin ben jij in ieder geval degene die het meest dan.
Ja, maar dat heb ik wel. En dat is tweeledig, want aan de ene kant heb ik dat dus enorm van Ramon geleerd. Dat er af en toe gewoon dingen gezegd moeten worden. Plus, als ik dus het gevoel heb, hey, er is iets. Ik switch naar therapeutenrol. Denk, oh ja, dit gesprek kan ik ook met mijn cliënten voeren. Dus ik kan dit nu ook doen.
Maar oh ja, dus dat is dan juist dus iets goeds.
Ja,
dat je
dus
dan,
ik ga dan echt, ik doe dan, oh ja, nu moet ik dus eventjes niet vanuit mijn eigen, ja, ik moet wel mijn eigen dingen en mijn eigen gevoelens en mijn eigen behoeftes daarin bespreekbaar maken, maar ik moet dus even, precies, dit is niet anders dan wanneer ik met een cliënt een gesprek voer. En daar een lastig of ingewikkeld gesprek mee voer. Ja. Maar vanuit mijn eigen persoon vind ik dat echt fucked up.
Ja, dan wil je het gewoon uitschreeuwen.
Nou, of niet. Gewoon het er niet over hebben en dan hopen dat het voorbij gaat.
Grappig, hè? Dus dat is dan toch gewoon een soort van kindreactie die we dan allemaal in ons hebben. Die dan gewoon zegt, nee, en dan gewoon weg.
En mijn moeder die zegt ook altijd, en wat niet helpt, is dat allebei mijn ouders zijn allebei hartstikke conflictvermijdend. Ook weer allebei met hun reden. Maar mijn moeder zegt altijd van, ja, maar het is niet voor niet zo lang zo goed gegaan binnen ons gezin met 4 kinderen. En dat heeft er allemaal mee te maken met dat we dus een soort van af en toe even een sociaal wenselijk
dingetje
spel
doen.
Speelden. Ja.
Ja, spel speelde, Ja, en misschien is ook het een niet... Ik denk dat dit dan ook weer dingen met zich meebrengt, toch? Het een is niet goed en het andere is... Ja.
Ja, nou ja, dat zeker. Zeg maar, als je dan, zolang je dus met z'n allen in één huishouden woont, werkt dat. Maar op het moment dat je dus allemaal je eigen levens gaat hebben en er zijn dus gewoon dingen die voorvallen, dan wordt het dus heel lastig om die dingen op een hele constructieve manier aan te pakken.
Ja.
En dan laat je ze dus etteren met allerlei gevolgen van dien.
Ja.
Ja. Hey, ik heb jou gevraagd van goh, over welk onderwerp wilde jij het vandaag hebben? En toen kwam eigenlijk met een hele reeks aan thema's. En ik probeer eigenlijk altijd één onderwerp altijd te kiezen. En toen dacht ik, weet je wat Jurre, gaan we het lekker over van alles hebben. Dat is prima. Dus we gaan een beetje alle kanten op zoals dat we nu ook al hebben gedaan. Ik had jou tijdens de eerste keer dat we elkaar spraken... tenminste de aflevering, gevraagd om 5 woorden te bedenken. Die gingen over seks, relaties en liefdes bij jou. En toen waren het, en dat weet ik nog wel, super lief was dat. Dus het eerste wat je in jou opkwam was Dirk.
Ja.
En toen was jij de enige die ooit een partner had genoemd. Dat is als, voor zover ik me kan herinneren, tot op heden ben jij nog steeds de enige die ooit zijn partner in die woorden heeft genoemd.
Oh, dit moet ik even doorgeven aan hem.
Ja. Onzekerheden, experimenteren, samensmelten en groei.
Ja.
Zou dat nu anders zijn?
Nou, ik denk wel dat ik Dirk zou veranderen in...
welke naam komt er?
In Peter? Nee. Nee, maar meer... Ik denk dat ik mijn... ik zou denk ik iets van wat van hem is, dus zijn naam, zou ik het liefst denk ik als eerste woord in iets willen veranderen wat van ons samen is. Dus Jirk. Nee, daar kots ik van. Nee, maar dus ik zou het heel... Dus dan misschien samen zou dan mijn eerste woord zijn. Even kijken naar de rest.
Onzekerheden, experimenteren, samensmelten en groei.
Nou, ik denk dat onzekerheden nog steeds heel erg wel er zit, ja. Dus samen, onzekerheden. Ja, ik denk ook echt dat ik dan dus nu communiceren of zo dan er echt wel bij zou zetten. En ook, ik denk ik ook, ja, misschien denk ik rust. Gewoon rust hebben in de situatie en in hoe dingen zijn. En me daar dus prettig bij voelen. En als laatste, ja, misschien loslaten.
En wat voor opzicht?
Ja, gewoon je eigen dingen voor de ander loslaten. Dus je eigen trots of je eigen normen en waarden. Gewoon dingen loslaten voor de ander. Zodat die ander er gewoon in alles kan zijn.
Ja, en je zegt normen en waarden. Is dat helemaal wat je bedoelt? Of meer een soort van je principes?
Ja, dat denk ik meer. Ja, principes. Ja, en dus ook niet de ander willen veranderen of zo. Ik merk ook wel heel erg aan mezelf dat ik in heel veel dingen zou willen dat Dirk precies hetzelfde handelt als ik. Maar dat hoeft natuurlijk niet. En ik ben ook juist op hem gevallen, omdat hij heel anders is dan ik. Dus ik zou willen dat ik veel meer dingen kan loslaten om hem gewoon, dat hij gewoon op zijn manier leeft. En ik dat gewoon heel ook leuk vind. Dat hij op een andere manier de vaatwasser uitruimt. Of op een andere manier met problemen omgaat. Ja.
Ja. Oh, grappig dat jij dan komt met inderdaad met de vaatwasser uitruimen.
Maar, als ik hem al uitruim. Ja. Ik doe dat bijna nooit.
Maar is dat dan andersom ook zo?
Ja. Ja, ik zou ook heel graag willen dat hij dat bij mij doet.
Maar willen, ja. Want dat gebeurt nog niet altijd?
Ja, ik denk dat we alle twee heel erg in stand houden wat we bij elkaar doen. Ja, dus dat ik ook krijg wat ik geef. Ja.
En dat is eigenlijk dus onvoldoende loslaten.
Ja.
Ja. Ja. Maar ik herken het wel heel erg hoor. Ik weet dat in het begin van mijn relatie met Ramon wilde ik bijvoorbeeld dat hij zou gaan sporten. En daar heb ik best wel veel, ben ik er tegen aangelopen. Ga nou eens bewegen, ga nou eens sporten.
En waarom
weet
wilde
je?
Jij dat dan?
Omdat ik heel graag oud met hem wil worden. En op het moment dat je geen enkele vorm van fysieke activiteit hebt. Ja. Weet je, altijd de auto pakken. De hele dag veel zitten. Dus daar zit geen enkele vorm van dat in. Dat vond ik best wel zorgelijk. En ik dacht, ja, maar ik wil graag oud worden met jou.
Ja, dus hij moet zo gezond mogelijk zijn.
Dus je moet wel iets doen om dat een beetje te onderhouden. In plaats van dat je of op je 43ste de sterft. Of dat je heel krakkemikkig oud wordt. Want dat is ook niet, ja, draagt ook niet per se bij aan de kwaliteit van je leven. En ik heb daar echt wel heel veel ergernis aan gehad. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dag. Je bent oud genoeg.
Ja.
Je loopt maar zelf op een gegeven moment ergens tegen de muur aan. Dat je denkt, oh, misschien is het handig als ik toch wat ga doen. Ik hoop dat we daar nu zijn. Maar dat heeft dus al 9 jaar geduurd. Maar het heeft me echt...
Maar je kan toch ook oud worden zonder sporten? Ja, het is ook niet dat als je niet sport of als je niet beweegt, dat het dan definitief is dat je...
Nee, maar weet je, met sporten, als ik zeg, goh, we gaan even wandelen. Of heb je zin om eventjes daarheen te lopen? En dan is het 6 minuten lopen en dan pakt hij liever de auto.
Ja.
Dat.
Ja, ik herken dat heel erg. Ik ben ook zo ontzettend lui.
Ja.
Maar elke, ik zeg niet dat... Ik snap niet dat Ramon lui is, hoor. Maar ik ben heel erg lui, dus ik snap dat zo goed. Maar ja.
Ja, en ik, voor mij is sporten altijd... Ik ben heel erg opgegroeid met sport. En ja, dat is altijd, heeft er zo ingezeten. En ik gun het hem gewoon zo. Zeker omdat hij dan zeg maar lichamelijke pijntjes heeft. En gewoon ook merkt dat zijn lijf dan niet fit is. En
ja, maar is dat dus ook niet een soort van dat je jezelf een beetje boven stelt, boven hem, van ik gun het hem zo? Want ja, als hij mag toch weten wat hij doet... Of ja, wat hem gelukkig maakt.
Op het moment dat je op je 33ste 's ochtends wakker wordt en helemaal stijf bent en er niet uitkomt omdat je lijf zoveel pijn doet, dan denk ik, enige vorm van beweging, ook al is het maar dus elke dag eventjes 2 keer een kwartiertje ergens naartoe lopen, omdat je daar praktisch gezien heen moet, denk ik niet dat heel onverstandig is. En van mij hoeft hij echt geen bodybuilder te worden of net zo van sport te gaan genieten als dat ik dat doe. Maar het heeft me in ieder geval in het begin van onze relatie heel veel gekost. En toen dacht ik ineens, heel veel energie gekost. Omdat ik inderdaad dacht, ik wil heel graag dat jij dit gaat doen. Dus ook inderdaad het veranderen van. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je, laat maar. Want dit kost me zoveel en het levert me zo weinig op. En vervolgens ben ik nog een soort van teleurgesteld. Elke keer als hij zegt, ik ga er wat mee doen en ik doe het niet. En dat is natuurlijk andersom, werkt dat natuurlijk precies hetzelfde. Maar ik merk dat ik dus juist door het loslaten, dat dat zoveel ruimte geeft.
Ja. Oh, maar ik denk dat zoveel mensen dit hebben met bijvoorbeeld sporten.
Ja.
Toch? In relaties. Want de een doet het altijd meer dan de ander. Dus de ander voelt zich daar altijd misschien, heeft daar misschien gevoelens bij.
Ja, en voor hem een manier om om te gaan met stress of iets wat hij gewoon heel erg leuk vindt. Hij heeft de eerste 20 jaar van zijn leven heeft hij eigenlijk alleen maar gewerkt. Mm. En op een gegeven moment, de laatste paar jaar, zijn daar heel veel sociale contacten gekomen. En dat hij het dus heerlijk vindt om gewoon 's avonds nog een drankje in de kroeg te gaan doen.
Ja.
En ik heb die behoefte totaal niet. En dan kan ik zeggen, ja, ik wil dat je thuis blijft. Maar ik kan ook zeggen, ga lekker. En me er vooral niet aan ergeren dat dat is wat hij nodig heeft.
Nou, en ik denk ook, ik merk ook soms bij onze relatie dan, van als ik hem laat doen wat hij wil, dan is dat voor ons alle twee beter. Ja. En dan hebben wij het samen ook echt leuker. Ja, dus jij kan hem wel dan thuis laten, maar dan zit hij met zo'n bakkes,
ja,
zit hij naast je.
Absoluut, of dan wordt hij onrustig.
Pils gedronken, ja.
Ja, of dan wordt hij onrustig. En dat ik dan al bijna de neiging heb van, als je nog even weg wil, ga dan alsjeblieft.
Ja,
ja. Maar ik denk inderdaad met dat loslaten, dat dat echt wel een hele belangrijke is. En dat hij dus een beetje vermengd zit met het de ander accepteren zoals die is. Dus niet willen veranderen. Betekent niet dat je geen rekening met de ander kan houden of af en toe dingen aanpassen die gewoon echt dysfunctioneel voor de relatie zijn. Maar wat je inderdaad ook zegt, waarschijnlijk krijg je evenveel daarvan terug als dat je aan je partner geeft.
Ja.
Ja. Ja. Hey, ik heb voor jou 5 kutkeuzes. Okay. Dus je moet kiezen.
Ja, leuk.
Altijd moeten blijven experimenteren met seks of altijd dezelfde soort seks?
Even denken, want ik vind experimenteren dus ook altijd wel heel vermoeiend. En het brengt ook heel veel weer met zich mee. Dus, en ik vind altijd, ik vind, oh ja, dit is echt een moeilijke, ja. Nee, ja, dan zou ik dus toch wel kiezen voor altijd voor de hard way. Omdat ik denk dat, ja, het kost dan wel meer energie, maar het brengt misschien ook dan wel iets meer interessante gesprekken of nieuwe dingen.
Ja, als ik deze aan Dirk zou vragen, wat zou hij dan zeggen?
Ja, misschien wel het andere, denk ik. Ik weet niet. Ik denk dat hij ook wel een beetje in het midden zou zweven. Ja.
Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Nee, ik denk wel dat we wellicht toegaan, daar zijn we nog niet, maar dat we naar een relatie toe willen met meer vrijheden. En ja, wat die vorm dan zou moeten zijn, dat vind ik ook nog wel lastig om te bedenken.
Ja, want ik weet dat dit onderwerp hebben we even ook aangetikt tijdens de vorige keer dat we elkaar spraken. En toen zei je ook van, hey, dat is wel waar we heen gaan, we zijn er nu nog niet. Ben je dan een jaar verder.
Ja. En we zijn er nog steeds niet.
Nee, maar dat is, heb je ergens, had jij een jaar geleden bedacht van, oh, volgend jaar zitten we eigenlijk gewoon nog precies in dezelfde relatiemodus?
Nee, ik dacht dat we denk ik dan wel een keer een triootje of een kwartetje hadden gehad. Ja, en ik kan heel erg, we hebben er ook gewoon niet heel veel energie in gestoken. Denk ik. Het komt dus klaarblijkelijk niet uit de lucht vallen. Dat is dan wel weer duidelijk. Ja, je moet daar echt energie in stoppen. En dat hebben we dus niet voldoende gedaan. En ja, ook wel omdat ik, ja, omdat ik toch altijd ook wel een beetje van links naar rechts blijf gaan daarin. Aan de ene kant lijkt me meer vrijheden heel leuk. Maar aan de andere kant zie ik ook wel op tegen de gesprekken die we dan daarover moeten hebben. Ja, hoor mij, moeten hebben. En ja, vind ik het soms ook wel eens lekker om dat niet te hoeven hebben.
Lekker vermijden.
Ja, nou ja, en dat kost dan dus ook wel iets. Want anders dan, ja, als we wel die gesprekken zouden hebben, dan hadden we misschien wel een triootje of een kwartet gehad. Maar ja, het is er dus blijkbaar niet geweest. Ja.
Nee, maar het is wel, het is inderdaad wel wat je zegt. Met die vrijheden komen ook meer complexe gesprekken.
Ja. En misschien ook mooie gesprekken, hoor. Of
dat
en
ook.
Er kunnen ook makkelijke gesprekken zijn, maar het zijn in ieder geval meer gesprekken.
Ja, meer gesprekken. Ja. Nou ja, maar ook wel over waarin elementen van onzekerheid, afwijzing, lichte verwijten maken naar de ander. Hoe kan je daar dan vervolgens weer op een liefdevolle manier mee omgaan? En de goede intenties van de ander blijven zien.
Ja, en misschien is het juist ook voor mijn leerpunt nu de aankomende tijd heel erg goed om zoiets te doen. Want dan, nou ja, dan komen er wat wellicht moeilijkere gesprekken.
Ja, en waarvan je, ja.
Ja.
Misschien, ja, misschien daarom.
Ja.
Misschien juist daarom dat gaan doen. Nee, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel zonde dat je zoiets zou vermijden uit angst van... voor de gesprekken die je daardoor moet gaan voeren.
Ja, en niet alleen de gesprekken, hoor. Maar ik denk ook de gedachtes. En,
zoals?
Ja, die onzekerheden. En hoe komen we daar dan uit? Ja, gewoon denk een beetje bang voor het onbekende. Maar het is ook wel dat ik bijvoorbeeld bij vrienden van mijn merk... hoe fantastisch soms die verhalen zijn. Maar ook hoe moeilijk soms de dingen zijn die je dan ook hoort. En daar hebben we het dan gezamenlijk over. En ik merk dan wel dat als ik dan thuis kom, dat ik dan tegen Dirk zeg... Poeh, nou, die was weer daar en daar tegen gelopen. En dan, dat ik dan stiekem in mijn eigen hoofd denk... ik ben blij dat wij niet in die situatie zitten.
Ja.
En dat is natuurlijk ook niet eerlijk om dan die situatie... dan weer helemaal daarop te betrekken. Want dat hoeft natuurlijk dan weer niet helemaal zo te lopen. Maar ja, ik vind toch ook nog wel dat er naast de leuke dingen die er kunnen gebeuren... ook best wel dat je voor pittige uitdagingen komt te staan.
Absoluut. Ja. Geven of ontvangen in de seks?
Geven. Terwijl ik wel weer wat meer ook zou willen ontvangen. Ja, ik vind dat toch ook wel... ik denk dat ik al snel in een gevende rol zit. Terwijl ik het... denk dat ik het ook echt supergeil zou vinden om te ontvangen.
Ja. Hoe komt dat dan? Dat je dus al heel snel in die gevende rol zit... terwijl je dus wel bewust bent van... ik zou wel willen ontvangen. Is dat eenmaal de dynamiek die er tussen jullie is?
Ik denk dat het zo is ontstaan. En ik denk ook wel dat ik sneller... nou ja, letterlijk en figuurlijk ook mijn woordje klaar heb. Ook tijdens de seks. Dus ik denk ook dat ik snel in die rol zit... en ik denk ook dat we alle twee wat comfortabeler ermee moeten worden dat we het dan eens af en toe omdraaien.
Ja, en dit is specifiek met Dirk, maar als je het vergelijkt met andere sekspartners?
Ja, ik denk ook wel dat ik dan meer de touwtjes in handen heb. Ja, terwijl ik het ook... Ik zou ook echt zo erg als een soort van fantasie kunnen hebben dat ik een soort van... heel machteloos sletje ben die op bed wordt gedumpt. En weet je, dat zou ik zo geil vinden.
Ja, maar zeker. Zou Dirk dat kunnen bij jou? Zou jij dat soort van accepteren als hij dat doet? Of denk je dan, nee, dat is een van mijn bekende zinnetjes, wat doe je nu?
Dokter, wat doe je nu?
Wat doe jij nou?
Wat doe jij nu? Ik denk dat we er zeker heel hard om zouden moeten giechelen. Maar ik zou het liefst wel willen dat we daar zouden kunnen komen.
Denk je dat jullie dat kunnen?
Weet ik niet. Ik denk dat we daar heel hard voor zouden moeten oefenen.
Is het in je fantasie, zie je Dirk daar ook bij? Of zie je dan een hele grote man die dat doet bij jou?
Ik denk dat het makkelijker is om bijvoorbeeld zo'n fantasie te bedenken... met natuurlijk iemand die niet zo ingekleurd is als mijn vriend. Ja, ik zou wel heel graag de moeite in willen steken om wel daar samen te kunnen komen. Want ik denk dat als je... Dat is ook iets wat ik sowieso altijd heel erg voel. Heel veel ook schaamte tijdens seks. En nou ja, waar wij het ook de vorige keer over hebben gehad. Het lijkt me zo fijn als je je daarin zo vrij kan voelen bij elkaar. En je dus helemaal in dat soort rollenspellen kan verliezen.
Ja, ja.
Maar ja, als ik er dan realistisch over nadenk, denk ik... We leven gewoon 24/7 met elkaar. Dus hoe is het wel reëel om dat te verlangen?
Ja, terwijl er zijn mensen die dat dus wel doen, stellen.
Ja.
Maar wat is het dan dat bij hun... Dat zij dat wel kunnen? Ik zei, zeker met die rollenspellen. Als er iets is waarbij ik alleen maar aan het giechelen ben... Dan is het
dat
wel.
Dat, ja?
Ja. Ik kan dat zo slecht. Mijn ervaringen zijn ook niet heel ruim daarin hoor. Maar alleen al het idee eraan.
Maar en kan dat niet, denk je, ook naast elkaar liggen? Dus dat je alle twee lol hebt van de rollen die je aanneemt?
Ja, ongetwijfeld. Ja. Maar jij bent natuurlijk wel van het acteren. Ik heb altijd ook bijvoorbeeld op theater en zo, dat soort dingen. Ik vind het verschrikkelijk. Rollenspellen met opleidingen, verschrikkelijk.
Ja, je hebt het gewoon niet met niet jezelf zijn.
Nee, ja, ik kan gewoon niet zo... Misschien is dat het inderdaad wel. Ja. Ik kan gewoon niet een andere rol aannemen dan dat ik mezelf ben.
Ja, dat voelt niet comfortabel voor jou.
Nee, en in de rollen... Ik snap dat ik nu ook verschillende rollen aanneem, maar dat zijn wel rollen waarbij ik tenminste zeg maar 75-80% mezelf kan zijn.
Ja, die heel erg in jezelf liggen.
Precies. Nou ja, misschien zit hem daar wel ergens in. Hey, porno of fantaseren?
Nee, sowieso porno.
Ja?
Ja.
Nou, dat we het
ik
zo
fantaseer nooit.
Ja, behalve dat we het net uitgebreid over je fantasie hebben gehad.
Ja, maar ik zou nooit met die fantasie gaan aftrekken.
Nee?
Nee.
Alles porno?
Altijd porno. En ik zou wel heel graag willen dat dat verandert.
Ja.
Maar ik had het hier volgens mij ook een tijdje terug met een collega over. Toen zei ik van, fantaseer jij nog wel eens?
En, zo old school.
Wat, ja, nou, en ook dat ik dacht, waar heb je zin in al die moeite? Nee, dat is echt het grootste ding voor mij. Dat ik denk, ja, dan moet ik gewoon 20 minuten gaan fantaseren. En dan na 20 minuten kom ik eens een keertje. Terwijl met porno is het binnen een paar minuten gedaan.
Ja, maar
en
dan moet je er dus een betere fantasie vinden.
Ja. Ja, ik denk dat dat kost me heel veel moeite. En ik vind dat ook tegelijkertijd heel gênant hoor van mezelf. Dat ik dus daarin zo... Ja, dat ik daar geen zin in heb om mezelf te verrijken daarmee. Maar ja, ik ben denk ik gewoon dan daar dus veel te lui voor aangelegd. En ook ik heb veel te veel zin om die snelle prikkels te consumeren. Ja. Dat vind ik zo lekker aan porno. Dat je gewoon zo snel zoveel kan voelen in plaats van die... Ja, ik kan het me niet eens dus inbeelden. Ik kan het niet eens fantaseren hoe fantaseren er is.
Nee, dat is grappig. Want ik heb juist dus dat met fantaseren. Dat is voor mij dus zo snel binnen een paar minuten.
Je hebt het omgedraaid.
Ja. En bij porno, dat duurt lang voordat ik ergens iets zie wat ik
echt?
Ja, maar dat is wel...
Hoe kan dat zo verschillend zijn
nou,
tussen ons?
Wat daarin wel is... hoe oud ben jij?
30.
Ja, wij schelen niet eens zo superveel. Maar wat je heel erg ziet de generatie die echt opgegroeid is met porno... en dan ook echt met snelle internetverbinding... is dat porno kan natuurlijk is inderdaad heel erg van de hele snelle prikkels, van de snel klaar kunnen komen, snel opwinding, snel klaar kunnen komen. Maar de impact die het dus heeft, is je hoeft nooit je best te doen. Je hoeft nooit zelf moeite te doen, want het wordt je dus gepresenteerd. En met fantaseren, ja, daar heb je echt dat creatieve brein, inbeeldingsvermogen, dat heb je daar veel meer voor nodig. En dat is wel echt één ding wat heel duidelijk zichtbaar is. Is dat hoe meer porno je kijkt, hoe slechter je dus in fantaseren wordt. Want als jij het hebt over 20 minuten en dan... Nou ja, dan moet je 20 minuten een fantasie vasthouden. Nou, ik ken weinig mensen die een script hebben van een fantasie... die het inderdaad 20 minuten lang volhoudt, zeg maar.
Ja.
Dus als je... Maar fantaseren kan je wel leren.
Ja.
Maar dan moet je dus wel echt een fantasie hebben... of een erotische herinnering, een beeld. Wat van alles met jou doet.
Ja, maar het is ook gewoon dat ik dan bij mezelf afvraag... van heb ik daar zin in?
Ja. Maar dat is waarschijnlijk al omdat porno voor jou die quick fix is. En dat fantaseren zoveel langer duurt. Dus dat
maar
kost
is die
je
quick
veel te
fix
moeite.
Erg? Want...
Oh nee hoor, als jij lekker die quick fix wil hebben... dan moet je lekker die quick fix hebben. Maar als jij inderdaad zegt... ja, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor dat ik niet kan fantaseren. Nou, dat hoeft dus überhaupt niet. Want er zijn heel veel mensen die het heel lastig vinden om te fantaseren... Of omdat ze gewoon niet zo heel ruim in hun fantasie zitten. Of omdat ze bijvoorbeeld gewoon zo gewend zijn aan porno. Dat ze nooit zelf dingen hoeven te fantaseren.
Ja.
Want het wordt ze altijd aangereikt.
Ja. Nou, en ik dacht ook wel met dat porno kijken. Dacht ik ook van op het moment dat ik nou voel dat dit invloed heeft op Dirk en mij. Dan moet ik even een tandje terug doen. Maar ik merk juist ook wel altijd nog met Dirk en mij dat ik denk, wow, nu zit ik er ineens echt in. Nou, en dan vind ik het ook fantastisch. Dus ja, ik ben me er heel erg van bewust dat het zo'n quick fix is. Maar dat vind ik er dus ook heerlijk aan.
Ja, ja, maar dat mag, ja, hè. Ik denk dat het waar het misgaat... Ja.
Maar ik vind het wel heel romantisch zo. Om dan helemaal zo... Dat vind ik ook zo mooi aan tantra, weet je wel. Dat dan... Ja, ik had het daar laatst met iemand over. En die kende iemand die aan tantra deed. En toen vertelde die dat dan het toppunt van tantra is om niet klaar te komen.
Ja.
En toen dacht ik echt, wow.
Want dan blijf je in dat gevoel. Je blijft in die opwinding, in dat verlangen zitten. Want op het moment dat je klaar bent, dan is dat eigenlijk klaar.
Ja.
Dan verlies je dat gevoel, dan verlies je die verbinding.
Ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Want ik heb dus altijd, als ik dat gevoel van klaarkomen voel, wil ik dat het zo snel mogelijk gebeurt.
Ja, maar omdat het lekker is. Het is natuurlijk ook gewoon
lekker. Ja, maar het lijkt
lekker.
Me niet eens lekker als het 20 minuten duurt. Want ik wil alleen maar komen.
Ja, maar dus dat is ook, ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel... Kijk, ben je gewoon opgewonden en wil je zelf even lekker klaarkomen, dan is een quick fix is natuurlijk helemaal niks mis mee. Weet je, het wordt... wat het dus wel dan kan doen, is dat jij bijvoorbeeld het nu heel lastig vindt om te kunnen fantaseren, waardoor het ook makkelijker wordt om voor porno te kiezen. Maar ja, je kan je afvragen, ja, is dat zo erg? Wanneer het veelvuldig porno kijken wat problematischer wordt, is als je het niet meer kijkt omdat je verlangt naar een orgasme of dat je opgewonden bent, maar omdat je je kut voelt. En je even op de korte termijn je beter wil voelen.
Nou, ik heb ook wel eens, als ik me verveel, dat ik denk, nou, 1 en 1 is 2. Ja.
Ja, en daar ga je dus... En doe je dat heel veel. Waar je eigenlijk voor moet zorgen, is dat die porno die koppeling met opwinding blijft houden. Met opwinding en met dit is lekker, dit is fijn. En op het moment dat je het gaat koppelen met ik wil me beter voelen. En wat vaak gepaard gaat met hey, ik voel me nu beter, maar daarna voel ik me eigenlijk weer net zo kut. Dan is het wel iets waarvan je eventjes moet kijken. Hey, moet ik dit misschien even anders
doen? Ja, waarom doe ik het nou?
Ja, ja. Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nee, zeker dan nooit meer seks. Ja.
Ja.
Zijn er mensen die het andere kiezen?
Absoluut, ja.
Ja, die seks belangrijker vinden dan een relatie?
Ja, die kunnen zich niet voorstellen dat ze nooit meer seks zullen hebben.
Oh ja.
En die hebben dan liever, zeg maar, bijvoorbeeld vriendschappen.
Ja, met seks dan echt relaties. Nee, ik vind juist wel echt de verdieping en de diepe verbinding van een relatie wel heel waardevol voor mij. Ja. Ja.
Hey, ik heb nog een aantal stellingen voor jou. Om vrij te zijn in je seksualiteit is het belangrijk om geen onzekerheden te hebben.
Nee, ik denk dat... ik denk wel dat je je nog... Nee, want ik denk ook dat juist onzekerheden je ook een heel vrij gevoel kunnen geven. Als je dan... Ik denk dat de onzekerheden ook weer heel mooi dingen inkleuren. En dat, ja, als je dan over die onzekerheid heen stapt en het gebeurt, dat je je daar dan heel prettig door voelt en dus ook heel vrij. En ik denk dat alles heen en weer moet gaan. Dus dat ook onzekerheden heel erg mooi kunnen zijn. Terwijl je natuurlijk vaak, dat denk ik ook bij mezelf, dat het alleen maar negatief is en dat het me remt. Terwijl... het ons ook wel echt verder brengt en juist voor een diepe verbinding zorgt.
Ja, want jij wilde het ook hebben over onzekerheden. Dat dan een thema is wat jij heel interessant vindt. Wat maakt nou dat je dat... Wat doet dat dan, dat onderwerp, voor jou? Wat betekent dat?
Ja, ik denk dat ik het gewoon... zo interessant vindt dat je je zo op je gemak bij iemand kan voelen en dat je toch tegelijkertijd nog altijd zoveel onzekerheden houdt. Terwijl, ik weet bijvoorbeeld met Dirk dat ik ben echt de man van zijn leven en dat voel ik ook in alles. Maar toch, ja, ook tijdens de seks kunnen hele kleine dingen kunnen van zulke grote impact op mij zijn en ja, daar word ik gewoon zo kotsziek van dat altijd zo'n ding is, weet je wel, dat... Ja, en misschien juist omdat Dirk alles voor me is, dat het me dan dus zo voor raakt. Maar Ja, ook gewoon dat ik altijd onzeker ben over mijn buik. Dat ik altijd onzeker ben of ik wel schoon genoeg ben. Dat ik niet stink of dat ik gewoon een vieze piemel heb. Of ja, gewoon die onzekerheden, dat is voor mij zo'n groot onderdeel van seks hebben. Ja.
Bizar, hè? Dat je dus je dan zo veilig voelt binnen de relatie. En je weet rationeel dat de ander alles van je accepteert.
Mm.
En dat het gevoel er dan toch zo kan blijven zijn.
Ja, en ik denk ook, dat ligt enorm aan mij. Want ik denk ook dat op het moment dat Dirk al zijn... Of ik denk dat als Dirk al iets anders doet dan wat ik dacht dat hij zou doen, dan denk ik al dat daar een afwijzing in zit. En weet je wel, dus ik ook mijn voelsprieten staan zeg maar op maximaal, op veel te overdreven. En daardoor ben ik gewoon een soort van kwetsbaar hert die in bed ligt. Ja.
Weet je waar dat vandaan komt?
Ja.
Want voor iemand die zoveel met seksualiteit te maken heeft gehad, die weet dat alles mogelijk is, die weet, ja, soms ruik je even wat minder fris. Ja, weet je, so be it. Ja. Dat dus dan toch zo aanwezig is voor jou. Behalve, het is heel menselijk, hè? Dus het is niet alsof het niet, maar vaak komt het, ja, zit daar dan toch wel iets.
Ja. Nou, ik denk wat ik er wel interessant aan vind, is dat met een one night stand heb ik deze gevoelens helemaal niet. Dus ja, wat ik dan kan ik aan heel veel dingen gewoon echt wel heel veel scheid hebben, zeg maar. Dus ik denk dat het wel degelijk uitmaakt dat Dirk zo belangrijk voor me is. Dat ik me daardoor zo erbij voel. Ja, en het komt denk ik ook wel voort uit, ja, het gewoon zo goed mogelijk willen doen. En ook een ideaal beeld van, ik zou zo graag zo'n stel willen zijn die altijd woeste seks heeft, die dus niet, ja, weet je, dus het is heel makkelijk, ook voor mij natuurlijk, om altijd in spuiten en slikken adviezen te geven en het daar en daar over te hebben en dan weer dat te zeggen en dat. Maar tegelijkertijd, ja, als ik dan naar mezelf kijk hoe ik in bed lig, dan ben ik mijn eigen grootste project, zeg maar. Dus
en denk je niet dat ook dat gewoon weer heel menselijk is?
Ja. Ja, en misschien dus ook wel juist, hè, daardoor denk ik. Doordat ik er zoveel over nadenk en er zoveel over heb, zie ik ook zoveel dingen bij mezelf die ik dan zo graag had gewild dat die anders waren geweest.
Ja, terwijl als dat bij Dirk zo gebeurt, dan denk je,
boeien.
Dat hoort erbij, ook dat is seks.
Is dat ook herkenbaar voor jou?
Ja,
dat
absoluut. Je, absoluut, dat je... Ik weet zo, zeg maar, wat voor processen er in je lijf gebeuren. Wanneer je wat zou voelen. Hoe je reageert op dingen. Dat ik zo bezig ben met mezelf daarin ook analyseren.
Ja.
Weet je, dat op het moment dat je dan opwinding voelt. Dat je dan denkt, yes, check that box.
Ja, inderdaad.
En dat je dan,
het is er, ja.
Precies. En dat je dan denkt, ja, maar ben je wel vochtig genoeg? En dat je dus echt daarmee bezig bent, totdat je daar op een of andere manier bevestiging van krijgt. Ja, ja, dus dat is super stom.
En analyseren staat wel haaks op loslaten.
Ja.
Wat tijdens de seks natuurlijk enorm fijn is als je shit
als dat kan
loslaten. Ja.
Ja, en dat ik dus, een van de dingen die ik weet is dan van, hey, je moet dus om dat analyseren een klein beetje los te laten, is het gewoon heel belangrijk dat je jezelf echt helemaal onderdompelt in die opwinding. Maar daarvan weet ik, daar heb ik die ander weer voor nodig.
Ja.
Dus dan kan ik dat wel willen, maar dan moet die andere daarin volledig aansluiten om dat ook nou ja, te faciliteren als het ware. Dus dat, ja, ik vind het af en toe hartstikke ingewikkeld.
Nou, ik had dus op een gegeven moment dat ik ook wel heel erg daar tegenaan liep. En ook dat ik, toen hebben we daar wel echt een verandering in aangebracht. Wat voor mij heel goed werkt, is dat als we dus een soort van begonnen in bed of zo, of ik merkte dat er dingen gebeurden, dan ging mijn hoofd zeg maar ook aan. Dat ik dacht, oké, wat gaat er gebeuren? Wat merk ik aan mijn eigen, nou, zeg maar die checklist? En toen, nou ja, verviel ik er ook wel vaak in dat ik dan eigenlijk al na een minuutje zei van, schat, ik voel hem niet. Sorry. Dan voelde ik me daar heel kut over. Nou, bla, bla. En toen op een gegeven moment heb ik gewoon tegen Dirk gezegd van, en ook, nou, hebben we samen eigenlijk bedacht van, ik geef het gewoon even 10 minuten, zeg maar, of een kwartier. En eigenlijk al na een paar minuten, dan ineens dan kom ik toch wel echt in dat gevoel en dan voel ik dat dingen van me afglijden.
Ja, of dan is het net even een aanraking dat je denkt, oh, dit voelt wel fijn.
Ja,
oh,
dit is hem wel. Ja.
En
ja,
dat je een beetje dat soort van dat vertrouwen krijgt van, ja, het komt wel goed.
Ja, dat heeft echt voor mij de weer. Dus gewoon nu als we dan beginnen, denk ik, ik geef 10 minuten.
Ja.
Nou, en dan op de een of andere manier dan willen dus gewoon heel vaak. Dat is echt zo fijn.
Ja. Ja. Door zoveel te experimenteren met seks haal je elke vorm van schaamte weg.
Nou, ik denk niet elke, maar ik denk wel veel meer. Ja, ik zou. Ik denk ook dat ik daarom heel graag nog meer zou willen experimenteren. Om comfortabeler te worden bij. Ja, bij gewoon nieuwe dingen.
Maar.
Ik denk dus ook me minder schamen, ja.
Zijn er dingen die jij nog. Zijn er dingen waarvan je specifiek zoiets hebt van, hé, dat zou ik oprecht heel interessant vinden om te proberen? En zijn dat dan dingen waarvan je oprecht denkt, dit zou zomaar iets kunnen zijn wat een verrijking kan zijn voor mijn eigen seksualiteit? Want een beetje,
ja, dat is
principieel,
ja,
experimenteren. Ja, weet je, er zijn natuurlijk 100 dingen die je kan gaan doen. Maar ja, dat zou een soort van uit het principe, ik vind dat ik alles geprobeerd, ja, moet hebben. Of ik vind dat ik moet blijven experimenteren. En niet zozeer, goh, dit is iets waar ik nu behoefte aan heb.
Ja, nee, wat ik daar ook wel heel interessant aan vind, is dat ik soort van altijd heel erg schreeuw dat ik experimenteren leuk vind. En in die end doe ik het niet. En dus ik zit me nu ook af te vragen van, is dat iemand die ik graag zou willen zijn? En of heb ik daar ook echt behoefte aan? En ik heb ook altijd wel heel erg gedacht dat ik natuurlijk niet weet nog of ik ergens behoefte aan heb als ik het misschien niet heb geprobeerd. Maar grappig genoeg merk ik ook altijd bij spuiten en slikken dat ik sta voor heel veel dingen open, maar ook heel veel dingen zijn niks voor mij. En ik heb al echt een hoop bij spuiten en slikken gedaan. Maar het heeft me nog nooit dusdanig gekieteld dat er. En ik zit daar al 5 jaar.
Ja, dus gaat er dan nog iets, ja, komen? Er is al zoveel wat je hebt gedaan.
Nou, ik hoop heel erg dat ik het. Dat ik bijvoorbeeld in BDSM. Maar ja, misschien wil ik dat en wil ik het niet echt. Het lijkt me zo leuk als ik daar me comfortabel zou kunnen voelen. En je samen op zoek kan gaan naar dingen waarmee we elkaar pijn kunnen doen. Of waarbij het lijkt me zo leuk, maar misschien
zit dat er gewoon
zit
niet.
Het er gewoon niet.
Ja. Ben je gewoon uiteindelijk gewoon van de hele fijne, comfortabele,
ja,
seks.
Ja. Nou ja, ik merk wel dat ik het heel spannend vind om wel. Gewoon lekker pittig te doen tijdens de seks. Dus ik heb wel iets heel erg dominants in me. Dus ik zou het wel heel leuk vinden om dat verder te onderzoeken. Maar tegelijkertijd merk ik ook, nou, waar we het net over hadden, dat dan ook weer die schaamte komt en dat we daarom moeten lachen. En, maar ik hoop echt nog altijd dat ik iets meemaak wat ons seksleven gaat nog meer gaat verrijken.
Ja, gek is dat, hè? Want ga je dat dan. Dat ga je sowieso niet zomaar even een keertje tegenkomen. Tenzij je ineens dus bijvoorbeeld een andere bedpartner erbij hebt. En die doet iets waarvan je dus echt denkt, wow, this is it. Aan de andere kant, ja, kom jij door jouw werk natuurlijk al op een heleboel plekken. Met een heleboel mensen in aanraking. Dus die hele diversiteit aan mogelijkheden. Ja, als er iemand is die in ieder geval kans heeft om daarin iets te vinden of tegen iets aan te lopen, dan ben jij dat wel.
Ja. Ja, misschien is het ook gewoon een soort van valse bescheidenheid, weet je wel. Dat je gewoon maar zegt dat je het leuk vindt om van alles te proberen. Ja, ik zit te denken, bijvoorbeeld afgelopen week hebben we nog iets gedaan met Electroplay. En dat was voor spuiten slikken, had ik samen met Emma gedaan. En echt, ik vond het fantastisch. Echt. Zo hebben we ook de aflevering afgesloten. Van, ik heb uiteindelijk hadden we 2 van die electropads. En we hadden eerst op onze arm gedaan, toen bij onze benen. En toen uiteindelijk heb ik hem zelfs Heb ik twee van die pads, heb ik ook zo tussen mijn balzak en mijn anus, dus bij mijn perineum, mm-hmm. en één op mijn lul gedaan. Nou, het was zo'n lekker gevoel. En we sloten die aflevering af met dat ik zei van, ik vind het fantastisch. Maar ik heb geen seconde meer daarna gezocht naar zo'n apparaat op internet.
Nee.
Terwijl, dan denk ik, wat houdt me dan tegen? Want ik vond het zo leuk.
Maar is het dan misschien gewoon de ervaring en het gevoel wat je op dat moment hebt, wat gewoon heerlijk is, maar ga je daadwerkelijk samen met Dirk met die dingen op bed liggen?
Ja, nou, ik denk dat dus dat... Ja, ik snap niet waarom ik dat dan niet doe.
Of ben je daarin gewoon ook een beetje lui?
Ja, dat denk ik wel. Ja, en lui en dus ik zet dan toch niet dat ene stapje extra om het dan echt even te doen.
En wat ik me afvraag, ik heb in de loop der jaren heb ik ook een hele kast vol met van alles en nog wat aan attributen, speeltjes, weet ik het wat allemaal. Behalve naast één speeltje van Lelo, wat ik al 9 jaar heb. En een massagekaars, doe ik echt met niks iets.
Ja, dat wilde ik net vragen.
Terwijl, ja, het ligt letterlijk naast het bed. Het is niet alsof het onprettig is. Heel veel dingen zijn ook helemaal niet moeilijk om te gebruiken. Maar het daadwerkelijk doen.
Maar en wat is dan voor jou, denk je? Waarom pak je niet iets?
Ja, dat weet ik dus ook niet zo goed. Ook een soort van... ik denk er ook eigenlijk nooit aan.
Gek toch? Zoveel mogelijkheden. En dan dat je het dan dus niet doorzet.
En
of is het dan
ook
de schaamte dat je denkt van, ga ik nu dit stap?
Nee. Want ik kan letterlijk kastje open doen, pakken en nee. En er is ook niemand die tegen mij dan zegt op dat moment dat het gek is of dat het niet mag. Of ik denk dat er een gat in de lucht wordt gesprongen als ik zeg...
Nou, of dus geen behoefte aan van het is gewoon goed.
Het is lekker zoals dat het is.
Ja.
En het is alleen maar afleiding. En inderdaad, in dat moment kunnen zijn en daarin kunnen opgaan, dat er is niks wat het lekkerder kan maken dan dat.
Ja. Ja.
Gek eigenlijk, hè?
Dat is ook wel weer chill.
Ja.
Ja, chille gedachten. Ja.
Ervoor kiezen om monogaam te zijn is een ultieme vorm van ware liefde.
Ja, ik denk het natuurlijk echt oprecht dat per stijl en per persoon anders is. Nee, want ik denk ook dat ervoor kiezen om niet monogaam te zijn ook echt een enorme liefdevolle keuze is. Ja, en ik heb daar, ja, ik vind het zo ontzettend knap als mensen dat doen. En nee, ik heb meer juist altijd een beetje dat ik denk, monogaam is een beetje de saaie, makkelijke keuze. Dus het is, wat ik dan dus ook wel liefdevol vind. Maar ik zie het totaal niet monogaam dan als een soort van extra liefdevolle keuze. Nee.
Ik vind het heel grappig, want je zegt net van, ik vind het heel erg knap als mensen dat kunnen. Alsof het een opoffering is die men dan doet.
Nee, nou, het is gewoon zo niet standaard. Dus het is wel degelijk even een dingetje waar je over na moet denken. En
terwijl, zeker als je in... er zijn, even uit mijn hoofd, zijn er in Nederland zo'n 800.000 mensen die hun relatie op een niet-monogame manier inkleuren. Dus dat betekent dat er ongeveer zo'n 16,5 miljoen mensen zijn die wel... Nou ja, dat is natuurlijk niet waar, want er zitten ook kinderen bij, dus dat klopt niet. Maar laten we zeggen, dan zijn er in ieder geval zo'n 10 tot 13 miljoen mensen die hun relaties wel monogaam inkleuren. Mm-hmm. Daarvan zijn er natuurlijk een heleboel mensen die vreemd gaan. Dus dan kan je inderdaad afvragen, kies je er dan echt voor om monogaam te zijn? En wat houdt dat dan in? Wat betekent dat dan?
Ja.
Maar monogamie is in principe natuurlijk gewoon hartstikke de norm, de trend.
Ja. Ja, het begint wel al te veranderen, denk ik.
Ja, maar het is wel heel ver. Willen die 800.000 mensen zijn nog lang niet in de meerderheid, hoor.
Nee. Nee, zeker. Maar ik denk dat het wel heel lekker zou zijn als niet monogaam zijn de standaard zou zijn.
Ja, en vanuit dat punt je er ook voor kan kiezen om monogaam te zijn.
Ja, dat is toch heerlijk. Ik denk dat een veel betere volgorde is.
Zodat mensen bewust kunnen kiezen voor monogamie, waar echt helemaal niks mis mee is op het moment dat dat is wat jij wil. Ja. Maar dat het ook veel minder druk op relaties legt. Dat er veel minder relaties stuk gaan.
Ja.
Want op het moment dat die norm is, al is de norm, je mag zelf kiezen. Als dat al het beginpunt is.
Ja. Ja, het is ook heel gek eigenlijk om al te beginnen in een gekaderd iets. Net zoals met dat het heel fijn zou zijn als bi zijn de standaard is.
En vanuit daar ga je ontdekken wat het eigenlijk is.
Ja.
Ja.
Dat zou zoveel oplossen.
Ja. Maar voordat we daar zijn.
Ja.
Dat is dat ik weet, denk niet dat we daar gaan komen. Maar het is wel mooi.
Is het niet al met alle... Ja, nu ga ik heel openachtig klinken. Mm-hmm. Maar met de Gen Z kids, dat bi zijn echt... Daar draaien mensen hun hand niet voor om. Dat idee heb ik wel. Dat het gewoon... tuurlijk.
Maar vanuit een ander oogpunt, denk ik. Dat als je zegt van... Hey, maar zullen we niet gewoon in de basis... een soort van ervan uitgaan dat je dus op iedereen kan vallen en dat in de loop der tijd er duidelijker wordt tot wie je aangetrokken voelt. En dat kan nog steeds dan tot iedereen zijn, maar voor de meeste mensen zal daar een specifiekere voorkeur uitkomen. Dat is natuurlijk wat anders dan dat het een soort van bijna een beetje trend dingetje is. Van, ik label mezelf als biseksueel.
Ja, omdat ik mezelf niet wil labelen.
Precies. En dus label ik mezelf.
Ja, maar omdat dat gewoon nodig is, dus blijkbaar. Want we moeten iets bedenken. Ja.
Maar dat het zou mooi zijn als we een beginpunt hebben. Zowel met relaties als met seksuele voorkeur. Ja. Dat we dus geen standaard beginpunt hebben. Ja,
dat je gewoon zegt, ik weet het nog niet.
Ik weet het nog niet.
Het ligt nog open.
We gaan het zien. Ik ben nog nooit verliefd geweest. Ik heb nog nooit seks gehad. Ik heb nog nooit een lange relatie gehad. Ja. We gaan het zien.
Ja.
Ja, ik denk dat ik daar eerder naar zou willen streven dan naar een punt van... Hey, we zijn allemaal non-monogaam of we zijn allemaal biseksueel.
Ja.
Want dan label je het toch ook weer.
Ja.
En dan zet je mensen ook alweer onder druk. Ja. En dan maakt de stap om van dat label af te komen ook alweer groter voor mensen.
Ja, je doet dan eigenlijk inderdaad wat je niet wil.
Ja.
Ja.
Mensen in de media hebben de bevestiging nodig van anderen om zich zekerder te voelen.
Ik denk dat je in de media zit omdat het... misschien... Ik denk ook echt oprecht dat je in de media kan zitten omdat je dan... denkt dat het prettig is om op een grotere manier verhalen te kunnen verspreiden. Maar je hebt ook wel mensen die in de media zitten omdat ze het fijn vinden om gezien te worden. En als ik niet gezien had willen worden, had ik ook columns kunnen gaan schrijven. Want dan wordt toch mijn verhaal verspreid en dan word ik niet gezien.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik het ook fijn vind om gezien te worden. En ik denk ook dat dat... heel erg uit mijn gezinssituatie kom. Dat ik de jongste ben. Dat ik altijd een beetje mijn best heb moeten doen om gezien te worden. En nou, dat nu door Wie is de Mol word ik in ieder geval gezien.
Nou, dat heb je bereikt.
Ja, nou, ouders, dat is gelukt.
God, dank voor de opvoeding.
Zonder jullie hulp. Ja, dus ik vind dat wel interessant. Ook omdat... ik het altijd heel suf vind van mezelf dat ik soms zeg moeite te hebben met dat bekender worden. Maar ja, wat denk je als je met je gezicht op televisie komt?
En presentator van programma's wordt.
Ja.
En dat is nog wat anders dan af en toe even aansluiten bij een show.
Ja, enorm. Dus ik denk wel dat je voor media kiest als je het ook fijn vindt om gezien te worden. Ja.
Ja. Ja, ik vind dat echt wel. Ik vind dat echt wel heel ingewikkeld. Want ik ben begonnen met schrijven.
Ja.
Ik schrijf nog steeds. Podcast maken vind ik heerlijk, omdat ik dat niet gezien word.
Ja.
En de reden voor mij inderdaad om dingen met media te doen, is omdat ik vind dat ik soms wel wat dingen kan vertellen die mensen niet weten. Dus waar ze wat aan kunnen hebben. Dus voor mij gaat het echt over het overbrengen van die boodschap. En ik merkte dus ook dat ik het heel ingewikkeld vind dat bij radio tegenwoordig overal beeld bij is.
Ja.
Dat vind ik echt heel vervelend. En ik merk dus ook dat overal waar beeld bij is, bijvoorbeeld op tv, dat soort dingen, dat ik een soort van, dat ik een soort van weerstand ervaar. En dus ook met, haar make-up wordt dan vaak gedaan bij talkshows en zo. Mm. Maar dat ik dan ook zo nonchalant mogelijk ten tonele wil komen. Dat ik ook echt denk, ja, ik ga niet eens extra mijn best doen.
Oh ja, juist om een soort van statement te maken bijna.
Nou ja, in ieder geval omdat het voor mij niet goed voelt. Ik zit er niet om gezien te worden.
Ja.
En ik zit er niet om vervolgens bekritiseerd te worden om mijn uiterlijk. Terwijl ik daar zit om een inhoudelijke boodschap te brengen. Dus ik heb helemaal geen behoefte aan wat jij van mij vindt. In die zin, in hoe ik eruit zie. Het gaat bij mij om de boodschap. En daarin snap ik dat tv, dat het heel tof kan zijn. Maar in mijn beleving is dat het alleen als ik ook echt inhoudelijk iets, de ruimte krijg om iets over te brengen.
Maar ja, het gaat dus gewoon samen. Want ik denk ook dat politici, wil je heel veel kunnen betekenen, dan word je dus bekend.
Ja.
Het hangt samen.
En ik vind dat heel ingewikkeld. Ja. Ook wel. Want ik zou het liefst zou ik echt heel veel mensen willen bereiken. Maar zonder dat ze mijn hoofd kennen.
Ja. Nou, dan moet je net zoals Sia, moet je zo'n trouwens, die is nu ook wel herkenbaar, toch?
Ja, die is nu ook wel herkenbaar, ja.
Maar die is wel zo begonnen.
Ja, maar dat lijkt me echt het mooiste. Maar ja, aan de andere kant, mensen willen ook gezichten erbij hebben. Ik weet dat bijvoorbeeld met social media, ik heb pas 3 jaar Instagram.
Ja.
Omdat ik het echt verschrikkelijk vond. En nu nog steeds, elke keer weer, dan ben ik met iemand in gesprek en dan denk ik, oh, dit zou mooie, relevante inhoud zijn voor andere mensen. En dan heb ik de tekst en dan moet ik er een foto bij zoeken. En denk, laat maar.
Ja.
Ja. Ik vind dat zo shit.
Maar je verhaal kan je wellicht ook beter overbrengen als je kop bekender wordt.
Ja, en daar zit dus de tegenstrijdigheid. Want mensen zijn eerder naar je geneigd. Zo werken we ook. Als het iemand is die we herkennen. En het is iemand die wat bekender is. Dus gaan we daar naar luisteren. Dus gaan we die podcast luisteren. Dus ga je die volgen. Dus dat snap ik ook wel. Maar
voel je dat ook niet? Want dat heb ik soms. Dat had ik ook, hoor. Van eerder keek ik alleen maar negatief naar. En toen dacht ik ook, wat heb ik hier nou eigenlijk aan?
Ja, niks.
Dat ik ook wel. Het is ook wel. Het is niet alleen maar slecht.
Nee, maar het is ook niet. Er is niks slechts aan.
Ja.
Om bekend te zijn. Alleen voor mijn eigen gevoel. Ik ben nooit de media ik ben erin in gerold. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit de ambitie gehad om bekend te zijn.
Ja.
En nog steeds niet.
Ja.
Maar ik wil wel mensen helpen.
Ja.
En die twee.
Nou ja, maar ik denk dat als je dan zelf ook voelt van, om nog meer mensen te helpen, moet ik ook bekender worden, dan voelt het alweer prettiger. Snap je? In plaats van dat je iets wordt aangedaan. Ja.
Ja, maar ik blijf het meer ingewikkeld vinden. En ergens hoop ik ook wel dat ik een beetje ingewikkelder blijf vinden. Want ik wil niet zo'n commerciële therapeut zijn die alleen maar voor de bekendheid gaat.
Ja.
Daar zit ook weer het risico in.
Ja, maar ik denk dat een hele, hele mooie maatstaaf is als jij alleen maar ergens wil zitten omdat je inhoudelijk iets wil vertellen. Dan.
Nou ja, laten we over een paar jaar kijken hoe het er dan voor staat. Ik hoop het. Hey, de laatste. Mannen hebben net zo te lijden onder de schoonheidsidealen rondom lichamen als dat vrouwen dat hebben.
Terwijl ik ook wel een tijd terug zoiets hoorde van, er is niks zo onveranderlijk gebleven als het mannelijke schoonheidsideaal al heel lang. En vrouwelijke schoonheidsidealen die zijn nog misschien een beetje fluïde, toch, door de jaren heen.
Mm-hmm.
En daardoor denk ik, misschien word je als man veel sneller in een soort van, zit je veel vaster in een, kan je veel minder vrij bewegen.
Of je voldoet eraan of voldoet er niet aan. In plaats van, er is nog een kans dat over een paar jaar jouw lichaam wel daaraan voldoet.
Nou, of het beweegt.
Ja.
Weet je, het is voor mannen is het wel, vind ik wel, is het wel grotendeels. Je moet lang gespierd zijn en haar hebben en die dingen.
Waar moet je haar hebben, precies?
Op je hoofd.
Oh, okay.
Nee, want kaal is ook ontzettend lang bij je leuter is het in geweest. Misschien ook nog wel steeds, ja.
Dat snap ik niet zo goed.
Nee?
Nee, hallo, je bent toch in 12? Ja.
Ja, misschien ben je trots weer het goed laten zien. In plaats van zo'n borstje wat erboven zit. Ja, ik hou ook van een beetje haar, hoor.
Maar... Oké. Ja, nee, ja, nee. Ik heb dan echt van, ja, nee, je bent wel gewoon, je bent toch een man. Je bent geen jongetje.
Ja, ik denk dat er meer mannen zijn die scheren alles dan die haar hebben.
Nou, weet
dat
ik niet.
Ik echt.
Want nee? Er zijn echt heel veel mensen. En ik denk dat de mensen waar jij tegen, die jij tegenkomt of die daarmee bezig zijn, dat ook een soort van bubbel is.
Nee, maar juist mijn vrienden hebben haar.
Ah.
Nee, ik denk dat kaal zijn een soort van hygiëne ding is. Dat echt zoveel mannen
zich
helemaal kaal scheren, omdat ze dat dan schoon vinden.
Ja, maar als ik naar weet je, mijn vader die is 70. Al die mensen, en dat zijn er een heleboel.
Nee, die laat het wel staan.
Ja, en ik zou het bijna eens willen nagaan hoe dit
we moeten een polletje houden.
Zit. Nou, misschien moeten we dat eens even gaan doen.
Ja. Scheer je of ben je kaal?
Ja.
Heb je haar of helemaal geen haar?
Als man. Ik ga hem zo even erop gooien, ja?
Maar ik denk ook dat heel veel mensen trimmen. Maar ik ben wel van,
trimmen.
Heb je haar of heb je geen haar?
Ja, maar dat vind ik wel. Want ik vind trimmen, vind ik weer wat anders.
Ja.
Ja. Dat valt
maar
onder
haar. Maar
alsnog
ben ik benieuwd hoeveel mensen echt kaal zijn.
Ja, oké. Okay, we gaan hem straks, ga ik hem even opgooien.
En dan mannen en vrouwen, hè? Gewoon.
Echt?
Daar beneden.
Oké.
Okay, oh, maar doen denk we je dat
wel,
anders is?
Dan doen we wel twee verschillende polletjes.
Ja, mensen
want
met
anders
een vagina
loopt het allemaal...
of met een vulva en mensen met een penis.
Ja. We gaan hem straks even doen. Ja?
Ja.
Maar heb jij het gevoel dat jij eronder te lijden hebt? Onder schoonheidsidealen? Hoe zie jij jezelf daarin?
Nou, ik had wel... we waren in Rio op vakantie.
Ja, ja. In een zwemslip liep je daar op het strand.
Nou, en dat is dus iets wat ik... Ik voelde me daar zo comfortabel in. Maar ook omdat... allerlei soorten mannen, voor mijn gevoel, daar in een speedo rondliepen. Dus mannen waarvan ik dacht, die zouden gay zijn. Maar ook mannen waarvan ik dacht, die zouden hetero zijn. Hele masculine mannen en wat meer, ik kan het nooit uitspreken, feminien?
Ja.
Is het feminien?
Feminien.
Nien.
Feminien.
Oh, en femininen mannen.
Femininity.
Oh ja. Maar ook mensen met alle soorten lichaamstypes. Dus ook echt hele volle mannen die echt in een piepklein speedootje daar rondliepen. En nou, dat was echt voor mij was dat zo'n eye-opener. En ik voelde me zo chill in mijn speedo. Omdat ik dacht, nou, mijn lijf mag er gewoon in alles zijn. Omdat ieders lijf er mag zijn. En ja. Dus ik ben me daar in Nederland, ben ik me daar zeker heel erg van bewust.
Dat is toch bizar?
Ja, echt stom.
Nou, maar dat is als je het inderdaad over Rio hebt. Als je de dames die daar dan in zeer kleine bikinibroekjes lopen.
Ja.
En dat zijn dames inderdaad ook met allerlei lichaamstypen, allerlei rondingen.
Ja.
En als ik dan denk, ja, maar ik ga daar toch hier in Nederland niet mee rondlopen op het strand.
Nou, maar iedere meid heeft daar ook een BBL bijna, hoor. Dus ik denk dat dat dan weer de onzekerheid is.
Mm-hmm.
Ja. Echt hoor, ja.
Ja, ja. Ja. Hey, en dan ben ik tot slot nog benieuwd. Want als ik het heb over mijn onzekerheden met mijn lijf, dan heb ik een vent die zegt van nou, ik vind dat je het prachtigste lijf hebt wat er is. Dus je moet niet zo miepen. Maar wij zijn man, vrouw, twee compleet verschillende lijven. Is dit, hoe is dat tussen jou en Dirk? Is dat dan anders? Hebben jullie nog meer? Hebben jullie de neiging om ook jullie lijven met elkaar te vergelijken?
Nou, ik merk wel dat het een pijnpuntje is. Dat laatst moesten we toevallig voor carnaval gingen we dan jasjes bestellen en we moesten dus onze maten opmeten. Ik was wel wat voller dan Dirk. En dat ging wel even door mijn hoofd. Dat ik dacht, oh ja, we hebben hetzelfde lijf, maar jij bent wel echt 5 centimeter slanker.
Ja.
Ja, dat vond ik wel kut.
Ja.
En Dirk is ook wel gewoon in de kern wat... die kan zich sneller tot sportieve dingen zetten. Makkelijker. Dus daarin voel ik me ook een beetje de luie van de twee. Terwijl, ja, ik sport ook heel veel. En omdat ik het heel fijn vind. Ja, en ik denk ook dat dat dan Dirk en ik vaker naar elkaar kunnen uitspreken dat we elkaar mooi vinden. Dus dat we daarin ook zeker wat te leren hebben, alle twee. Dus ja, ik vergelijk ons wel.
Ja, dat vind ik dan een voordeel. Dat ik niet continu aan het vergelijken ben.
Ja. Ja, snap ik. Ja.
Hey, wij gaan hem afronden.
Oké, jammer.
Ja? Jammer. Ja, we mogen straks nog met elkaar doorpraten.
Ja, dat klopt.
Maar we zijn alweer 5 kwartier bezig.
Kijk.
Dus dankjewel.
Ja, jij bedankt ook.
Dat je weer zo heerlijk openhartig hierover wilde zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het hier gaat verlopen met het samenvoegen van dat van jurren van BNN en de spuiten en slikken en de jurres date en al dat soort. De gekke, eigenlijk een beetje de gekke jurren. En dan vervolgens inderdaad.
Degene die ik eigenlijk echt ben.
Nou ja, nee, maar dat is wel. Jij zegt inderdaad wel altijd van ja, maar dat experimenteren is ook wel echt iets wat in jou zit en de gekkigheid opzoeken. En hoe dat dan zich gaat ontwikkelen. En ik hoop wel dat je daar een soort van modus in gaat vinden. Dat iedereen jou gewoon kan omarmen zoals dat je bent. Ook het publiek wat jou niet direct kent van spuiten en slikken. Dus die misschien af en toe even moeten slikken. Op het moment dat ze dingen van jou zien. En dat een gigolo over je gezicht wrijft. En dat je
haar, de kusjes geeft.
Ja, dat je zwaar ongemakkelijk staat te zijn. Ja, dat hoop ik. En ik hoop dat Dirk en jij nog heel lang heel gelukkig gaan zijn.
Dankjewel.
Ja. En lieve luisteraar, tot een volgende keer bij Seks, Relaties en Liefdes.